Goedemiddag gemeente, gasten en iedereen die nu op een late tijdstip met ons meeluistert, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst zal voor ons voorgaan student Van Vliet uit Amsterdam. Het thema van de preek is: De Heere leert ons bidden. We lezen daarbij uit Gods woord uit Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Dan nog enkele mededelingen namens de kerkenraad. Voor de slotzang zullen er twee collectors gehouden worden. De eerste is bestemd voor de diaconie in het algemeen en de tweede voor de kerkelijke kas, de zending. En bij de uitgang zal er nog gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Op deze diaconale zondag willen wij vanmiddag bidden voor de Bijbelweek, die deze week op diverse locaties in Veenendaal van start zal gaan, waaronder in de Priokerk en in de Poster. Wij bidden om Gods leiding in deze bijeenkomsten, dat ook veel kinderen weer meer over de Heer Jezus mogen leren. Dan nog een mededeling over het kerkkamp. Ook deze week gaan de jongeren van onze gemeente weer op kerkkamp. Net als vorig jaar mogen de ouders en de belangstelligen zijn uitgenodigd om op donderdag 23 augustus langs te komen om te eten. De leiding wil graag wel dat u zich opgeeft en met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie verwijs ik u naar de zondagsbrief. We gaan nu zingen Psalm 145 vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 145, de versen 3 en 4. Wij zingen Psalm 145, de versen 3 en 4. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij ook deze middag ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting erop zingen wij verder uit Psalm 145, ditmaal de versen 5 en 6. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heilige, drie enige Heere, wij danken u dat u ons dit laat weten wat we net zongen. De wens van alle die u vrezen, dat u die nimmer afwijst. Heere, wat een wonder is dat. Want u bent dezelfde. Waarvan we net ook zongen. Dat u allervorsten Heer bent. U regeert. Heer, u laat zien hoe machtig u bent in de schepping. Dat alles wat leeft zijn mond open doet. Omdat het wacht tot u verzadigt. Heer, alles in deze wereld is van u afhankelijk. En wij zijn het ook. Heer, en zo groot bent u. En tegelijkertijd zo nabij. Dat u een God bent die luistert. Naar ons kleine mensjes. Wij die het niet eens verdienen dat u naar ons zou luisteren. Ieder omdat wij zo vaak niet naar u luisteren. Terwijl u wel spreekt. Maar wij aan uw woorden voorbij gaan. Ieder, wij komen tot u omdat het waar is wat we zongen. Heer, dat wij u nodig hebben. Heer, ook wij willen in deze dienst zien op u. Op u wachten. Wachten op dat u ons ondersteunt. Heer, dat kunt u doen en dat wilt u doen. Heer, want dat is wat uw woord ons laat weten. Heer, dat u een God bent die gebeden hoort. Heer, en vaak geloven wij dat niet. Heer, dan denken wij dat wij zelf onze problemen moeten oplossen. Dat we de dingen die waar wij ons druk over maken, dat we daar zelf uit moeten komen. Heer, maar u luistert, u hoort gebeden. En doordring ons daarvan dat u goed bent. Dat u gebed niet afwijst, maar dat u hoort. Heer, wij bidden u ook voor hen die op dat punt ook met vele vragen zitten. Wij bidden u, wilt u geven dat ook zij ook vanmiddag uw stem zullen horen. Heer, dat zij uw woorden zullen horen en dat ze zullen horen wat u ook tot hen te zeggen hebt. Heer, dat bidden we voor ieder van ons. Wilt u geven dat uw woorden binnen zullen komen. We bidden u ook dat het uw woorden zullen zijn die vanmiddag zullen klinken als uw woord zal opengaan. Heer, dat ook hij die de dienst heeft voorbereid, dat hij niet zijn eigen woorden zal spreken, maar uw woorden. Woorden die uw gemeente nodig heeft. Vertroosting als we dat nodig hebben. Vermaning. Moediging. Heer, wijst u ons de weg. En spreekt u tot een ieder van ons zoals we dat nodig hebben. En geef toch dat wij uw stem zullen horen en verstaan. Dat uw woord kracht zal doen. Dat u met uw Heilige Geest in ons midden zijn. En geef ons zicht en geloof in uw belofte. Heer, wij danken u dat wij als gemeente zo samen mogen komen. Opnieuw op deze zondag. En wat zegent u ons daarin. Dat u woorden voor ons heeft. Dat u naar ons toekomt met uw belofte. Heer, geef toch dat we ook daar de rijkdom van zullen zien. En dat we u met mond en hart ook daarvoor de lof zullen toebrengen. In onze woorden en in onze daden. Heer, wij bidden u, wilt u zo ieder uw zegen geven in deze dienst. We baden al voor hem die uw woorden mag doorgeven deze middag. Geeft u hem alles wat hij daarvoor nodig heeft. Dat bidden we ook voor de organist, degene die de techniek bedienen, de koster en wat er ook aan taken in deze dienst gebeuren mag. Heer, wilt u het zegenen. Wilt u ons nabij zijn in ons zingen, ons bidden, het geven van onze gaven, het luisteren naar uw woord. Geeft u ons wat wij nodig hebben. En wilt u met uw zegen aanwezig zijn op alle plekken waar uw woord nog open gaat. Op dit moment of later, hier in ons land, op andere plekken in deze wereld. Dat bidden we in het bijzonder voor plekken waar uw kerk vervolgd wordt. Waar mensen niet vrij zijn om uw woord te belijden en daarna te luisteren. Wilt u ook daar in het bijzonder uw gemeente nabij zijn als ze samenkomt. En hen ook daar uw Heilige Geest geven. We willen u deze middag opnieuw bidden ook voor de kerken waarin u ons een plaats geeft. Wilt u eenheid geven. Eenheid op grond van uw woord. Binnen onze kerken. En ook met andere kerken die uw naam belijden. En wilt u geven dat er eenheid zal zijn en eenheid zal groeien. Op grond van uw woord en in gehoorzaamheid aan wat u wil. Wilt u zijn met al het werk dat in onze kerken gebeuren mag? Wilt u zijn met het werk aan onze theologische universiteit? Met degenen die daar lesgeven? Met degenen die daar studeren? Ook als dat binnenkort weer, het collegejaar weer bijna begint, wilt u ook daar aanwezig zijn? En wilt u ook steeds opnieuw mensen roepen die uw woord mogen gaan verkondigen? Die door u geroepen zijn en in gehoorzaamheid aan u uw woorden zullen doorgeven? Wij bidden u ook voor het werk dat in deze gemeente gebeuren mag. Ook als de Bijbelweek deze komende week weer zal plaatsvinden. Als op diverse plekken uw woord zal opengaan. En ook hier in de Pinielkerk en in de Poster. Maar ook op andere locaties hier in Veenendaal. Wilt u daarin nabij zijn. Wilt u geven dat er kinderen, ook dat er veel kinderen zullen zijn. Wilt u geven dat zij ook uw stem mogen horen en iets van uw liefde mogen zien en ervaren. En wilt u hen tot u trekken. En geven dat ook dat werk zegenrijk zal zijn. Dat mensen, dat ook kinderen en ook volwassenen de weg naar u zullen vinden of opnieuw zullen vinden. We willen bidden voor onze omgeving, voor de overheid, hier in Veenendaal. En ook op hogere niveaus. Heer, wilt u politici wijsheid geven in het regeren van ons land. En wilt u geven dat wij ook in ons land u zullen kunnen blijven verdienen zoals u dat van ons vraagt. Wij bidden u, wilt u zijn met de wereld, wereldleiders die verantwoordelijkheid hebben. En wilt u ook geven dat ook juist mensen met veel verantwoordelijkheid veel van uw wijsheid krijgen. En wilt u geven dat wij u zullen vertrouwen dat u het bent die de geschiedenis leidt. En wilt u geven dat het heen zal gaan naar uw grote toekomst. Heer, geef ons daar zicht op. Maar wilt u ook geven dat het duidelijk zal zijn. En dat velen, voordat uw grote dag aanbreekt, de weg naar u zullen vinden. Heer, wij hebben veel van u te vragen. Wij hebben niets verdiend. Maar Heer, wij bidden het van u. Wilt u onze gebeden horen? Geeft u ons uw Heilige Geest. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u het beloofd hebt. Hoor ons en verder hoor ons. Alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan de schriften openen deze middag in Lucas 11. Wij zullen lezen de versen 1 tot en met 13. En omdat wat hier staat ook nauw aansluit bij wat we in onze gereformeerde belijdenis aantreffen, vind ik het ook mooi om dat vanmiddag met u te lezen. En dat zal ik zo meteen doen uit zondag 45, de vragen en antwoorden 117 en 118. Dus wij lezen Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Vervolgens zondag 45, de vragen en antwoorden 117 en 118. En in aansluiting daarop zingen wij uit het Gebed des Heren de versen 1 en 2. Dat zingen we voor de preek. En na de preek zingen wij verder uit de berijming van het Gebed des Heren de versen 3, 9 en 10. We beginnen met het lezen van Lucas 11 vanaf vers 1. En het gebeurde toen hij, dat is Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij 3 broden, want een vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Valt mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij hem om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook als hij hem om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Zondag 45, de vragen en antwoorden 117 en 118. Vraag 117. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem wordt verhoord? Antwoord: ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft hem te vragen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft God ons bevolen hem in het gebed te vragen? Antwoord: alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft samengevat in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Het thema voor de preek voor vanmiddag is: de Heer Jezus leert ons bidden. En we zien vanmiddag drie dingen. In de eerste plaats hoe hij ons leert bidden. Hij geeft ons namelijk woorden waarmee wij kunnen bidden. In de tweede plaats gaan we erop letten tot wie de Heer Jezus ons leert bidden. Namelijk tot een Vader die het goede met ons voor heeft. En in de derde plaats gaan we erop letten waarvoor hij ons liet bidden. Namelijk om alles wat we nodig hebben. Dus het thema voor de preek is: de Heer Jezus leert ons bidden. Hoe hij ons liet bidden. Tot wie hij ons liet bidden. En waarvoor hij ons liet bidden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gasten in ons midden. Hoe heb jij leren bidden? Waarschijnlijk heb je daar geen cursus voor gevolgd. Het zou kunnen dat het je niet eens is uitgelegd. Ik denk dat de meesten van ons hebben leren bidden doordat ze anderen hoorden of zagen bidden. Misschien al vanaf toen je nog heel klein was. Dat hoop ik. Misschien brachten je vader en je moeder je 's avonds naar bed en zongen ze voor je ging slapen steeds dat bekende versje: ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Leer ons bidden, vroeg een discipel aan Jezus. En met die vraag moest hij inderdaad bij Jezus zijn. Want als er één ons kan en wil leren bidden, dan is hij het wel. En dat wil hij ook vanmiddag doen. En als de Heer Jezus antwoord geeft op de vraag, leer ons bidden, dan komt hij niet eerst met een hele lange uitleg van hoe je dat zou moeten doen. Nee, hij doet het voor. Zoals hoop ik, papa en mama het ook aan jou hebben voorgedaan. Dat is eigenlijk ook het eerste wat ons opvalt in het antwoord. Dat de Heer Jezus ons woorden geeft waarmee wij kunnen bidden. En dat is een genade. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je zou willen bidden, maar dat je misschien niet eens op woorden kan komen. Of dat je nauwelijks woorden kan vinden waarmee je zou kunnen bidden. Wat een genade is het dat de Heer Jezus ons dan woorden geeft waar we op terug mogen vallen. Het kan zomaar zijn dat iemand het lastig vindt. Dat hij in zijn eigen gebeden merkt dat hij vaak terugvalt op woorden van anderen die hij gehoord heeft. En misschien zich daar wel een beetje voor schaamt. Moet je niet gewoon bidden in je eigen woorden? Nee, dat is niet iets wat moet. Je mag in je gebeden woorden van anderen gebruiken. Belangrijker is het dat je bidt met je hart. Dat je beseft wat je bidt. Wat je nodig hebt. En dat wat je vraagt. Dan of je bidt met eigen woorden. En ik wil met u kort stilstaan bij de woorden die Heer Jezus ons aanreikt om te bidden. En dan wil ik niet per se een uitleg geven van het Onze Vader, want daar zou je een aparte prekenserie over kunnen houden. Maar ik wil even op twee dingen uw aandacht vestigen. Namelijk hoe de Heer Jezus ons leert om God aan te spreken. En ik wil er ook uw aandacht even op vestigen dat de Heer Jezus ons leert om samen te bidden. Jezus zegt, als u bidt, zeg dan onze Vader. Spreek God als Vader aan. En dit zet gelijk de toon van het gebed. Het is een aanspreekvorm waarin zowel een kinderlijk vertrouwen als kinderlijk ontzag doorklinkt. Het is eigenlijk heel intiem. Maar er volgt wel direct achteraan, die in de hemelen zijt. God is een vader, maar wel anders dan een aardse vader, want hij is ook God. En daarom zijn we eerbiedig in ons gebed. Maar God is een vader en daarom kunnen we hem ook vertrouwen. We kunnen hem vertrouwen dat hij onze gebeden als God verhoren kan, maar ook als een vader verhoren wil. Jezus leert ons ook om dit gebed samen te bidden. Jezus zegt, als u bidt. En in de grondtekst staat hier een meervoud met het u. Wanneer jullie bidden, begin dan zo. En let op het woordje onze. Dat de Heer Jezus niet, dat er niet staat, Vader in de hemel, ik wil u bidden om dagelijks brood. Vergeef mij mijn zonde en leid mij niet in verzoeking. Want is dit niet vaak wat wij bedoelen als wij het onze Vader bidden? Maar de Heer leert ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Want God is niet alleen mijn Vader. Hij is ook Vader van andere kinderen van God. Van alle andere kinderen van God waar ik door het geloof mee verbonden ben. Ik bid dan ook voor de christelijke gemeente waar ik deel van uitmaak. Het Onze Vader is ook typisch een gebed wat we dus samen met anderen kunnen bidden. Een gebed dat typisch thuis hoort ook in de gemeente. We bidden het ook, vaak ook rond de avondmaalstafel. Eigenlijk kom je door deze woorden te bidden in de gemeenschap van hen die God aanroepen. En dat samen, dat heeft dan ook gevolgen. Ik bid niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Ik ben ook niet de enige die bidt, maar er wordt ook voor me gebeden. Ik geef in het Onze Vader niet alleen stem aan mijn eigen verlangen, maar ook aan dat van anderen. Dat Gods naam geheiligd wordt. Dat Gods koninkrijk komt. Dat zijn wil gedaan wordt. En als je dat realiseert, ga je dan niet als vanzelf anders met andere gelovigen om? We kunnen toch moeilijk samen bidden om de heiliging van Gods naam. En in het bijzijn van die andere dingen zeggen die daarmee in strijd zijn. Laat staan vloeken. En zou samen bidden om de komst van Gods koninkrijk ook niet betekenen dat je samen met die ander uitziet naar de komst van Gods koninkrijk? En als je samen bidt dat Gods wil gedaan wordt, zou dat ons niet moeten stimuleren om ook elkaar op te roepen om te leven zoals God dat wil? En me open te stellen als de ander mij een keer aanspreekt als ik dingen doe die niet naar Gods wil zijn. Zo samen met Gods kinderen bidden om ons dagelijks brood. Om dat wat we voor ons dagelijks leven nodig hebben. Niet moeten we betekenen dat we ook voor andere kinderen van God uitzien. Dat ook zij ontvangen wat ze nodig hebben. Dichtbij en ver weg. En als we samen bidden om de vergeving van onze schulden. Omdat wij ook anderen onze schulden vergeven. Dan zie jij toch niet alleen eruit dat je zelf vergeving ontvangt. Maar ook anderen. En samen bidden leidt ons niet in verzoeking. Dat ik dan niet alleen vraag om bescherming voor mezelf. Tegen verzoekingen. Vanuit begeerten die uit mijn eigen hart komen. Van aanvallen van de duivel. Verleidingen uit de wereld om me heen. Dus dan sta ik in het gebed niet meer alleen. Maar tussen anderen die dezelfde strijd moeten voeren. Ja, als je dat realiseert, dan krijgt de duivel ook geen kans om mij te isoleren. Doordat ik de strijd tegen de zonde liever in mijn eentje voer. Want de duivel weet nu eenmaal dat hij tegen losse individuen, dat hij daarvan makkelijker overwint. Dan van een mens, dan van een gemeenschap die biddend om elkaar heen staat. Zou dit ons ook niet sterker maken in de strijd tegen de zonde? Het besef dat ik niet alleen bid om bescherming, maar dat anderen dat ook doen. Zou dit mijn verlangen naar het breken van de kracht van de zonde in mijn leven niet aanvuren, als ik er niet alleen naar uitzie dat de macht van de zonde in mijn eigen leven gebroken wordt, maar ook in het leven van anderen? Gemeente, is dat niet een zegen? Dat de Heer Jezus ons leert om samen te bidden. En natuurlijk betekent dat niet dat Jezus dingen ook niet voor jezelf mag vragen. Nee, doe dat zeker ook. Maar laten we dit gebed ook samen bidden. En samen uitzien naar de verhoring van dit gebed. We hoeven ons in onze gebeden niet te beperken tot onszelf. De Heer Jezus leert ons veel van onze hemelse Vader te verwachten. Veel van onze hemelse Vader verwachten. Want daar hebben we alle reden voor. Dat gaan we zien nu we stilstaan bij tot wie de Heer Jezus ons leert bidden. Hij leert ons bidden tot een Vader die het goede met ons voor heeft. De Heer Jezus maakt met gebruikt voorbeelden om duidelijk te maken hoe hij wil dat wij over onze hemelse Vader denken. Het eerste voorbeeld is een gelijkenis. De Heer Jezus zegt: iemand van jullie, een vader, ligt 's nachts op bed te slapen. Midden in de nacht. En opeens wordt er geklopt. Eerst zachtjes, daarna wat harder. En het geklop gaat door. Hij wordt wakker. En misschien wordt het hele gezin wel wakker. Want het hele gezin ligt in één ruimte te slapen. Zo was het in die tijd. En als die vader opstaat om te kijken wat er aan de hand is, dan ziet hij een bekende staan. Een bekende die hem vraagt om broden te lenen. Die ander die daar voor hem staat, die heeft namelijk midden in de nacht bezoek gekregen. En hij heeft geen voedsel in huis om dat voor zijn gasten voor te zetten. En voor iemand die leeft in de Oosterse cultuur van die tijd is dat probleem, en misschien geldt het vandaag nog, maar is dat probleem meteen duidelijk. In de gastvrijheid van de Oosterse cultuur is het ondenkbaar dat als je iemand op bezoek krijgt, dat je die niks voorzet. Dat betekent een onoverkomelijk gezichtsverlies. Dat laat niemand zich gebeuren. Nou, op een bepaalde manier is het dus eigenlijk zelfs logisch dat die ander aanklopt. Maar Jezus zegt, stel nu dat die vader die wakker gemaakt is, terug zou willen roepen. Val mij niet lastig. De deur is al gesloten. De kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Al zou hij het willen, hij zou het niet doen. Hij zou opstaan, al wordt de hele familie wakker. En hij zou op zoek gaan naar broden. En die ander zoveel broden geven als hij nodig heeft. Waarom zou die vader dat doen? Omdat hij een andere een vriend is? Zou kunnen. Maar zelfs al zou er geen vriendschap zijn, of al zou de vriendschap niet diep genoeg gaan, die ander zou alsnog zijn broden gekregen hebben. Simpelweg omdat hij zo brutaal was en midden in de nacht om te vragen. Zo gaat dat met mensen. Al kost het hen moeite, ze doen het. Al is het soms alleen maar om er van af te zijn. Wat dit betekent voor hoe wij over God moeten denken, legt de Heer Jezus uit in de versen 9 en 10. En als je deze versen leest, moet je even het beeld vasthouden van die man die broden nodig had. Want je vindt precies terug wat deze man aan het doen was. Hij bidt. En voor het woord bidden gebruikt Lucas een werkwoord dat je ook zou kunnen vertalen met ergens om vragen. Eisen. We horen het aan hem zeggen. Leen mij 3 broden. Hij zoekt. Hij was namelijk op zoek naar brood. Daarom ging hij naar die ander toe. Om die broden te krijgen. Hij ging naar zijn huis en hij ging naar die ander toe. En dat klopt. Hij trekt de aandacht van die ander. Omdat hij die ander nodig heeft. De Heer Jezus stelt die man in de gelijkenis tot een voorbeeld voor ons. Bid en u zal gegeven worden. Zoals die man zijn vriend vertelde wat hij nodig had, zo moeten wij aan God vertellen wat wij nodig hebben. En de Heer Jezus verzekert ons ervan dat we zullen ontvangen. Er zijn eigenlijk nauwelijks dingen waar je de Heer niet om zou mogen vragen. Kom maar met je lege handen bij de Heer. Je lege handen, als je zonden nog niet zijn vergeven. Je lege handen van zorgen die je hebt in het gewone leven. Zorgen waarin je geen uitweg ziet. Je lege handen van. Vult u zelf maar in. Hij belooft dat hij die lege handen zal vullen. Zoek en u zult vinden. Die man ging naar de plek waar hij zijn vriend kon vinden, in zijn huis. En zo moeten wij naar die plek gaan waar God zich laat vinden, in het gebed. En we hoeven niet te twijfelen of God zich wel laat vinden, of hij wel luistert, of wij wel belangrijk genoeg voor hem zijn. Ga in het gebed naar God toe en weet dat hij je niet weg zal sturen. Bid en weet dat hij je hoort. Klop en u zal opengedaan worden. De man in de gelijkenis klopte op de deur midden in de nacht. En zo trok hij de aandacht van zijn vriend. Met als gevolg dat de deur open ging en dat hij uiteindelijk zijn broden kreeg. Nou, doe dat ook in het gebed. Trek met jouw gebed Gods aandacht voor dat wat je nodig hebt. En twijfel niet dat je God te veel zou vragen. Die man uit de gelijkenis kon genoeg redenen bedenken waarom hij te veel van zijn vriend zou vragen. En toch gaat hij naar hem toe. Hij kwam uiterst ongelegen. Maar bij God kom je nooit ongelegen. Al kom je voor de 100ste keer voor hetzelfde. Al twijfel je zelfs of hij bestaat. De Heere Jezus belooft: er zal voor u open gedaan worden. Hij roept ons notabene op om te bidden. En hij belooft ons dat hij ons zal geven wat wij nodig hebben. En dat is niet omdat wij God daar een reden toe geven. Denken wij wel eens dat we als we zelf fijn gebeden hebben, als we mooie woorden konden vinden en we ons heel geestelijk voelen, dat we denken van nou, nu zal de Heere mij wel horen. Of dat we verwachten dat God ons gebed verhoort, omdat we al zo lang voor iets bidden. Nu heb ik er wel lang genoeg voor gebeden. Nu moet de Heere mij wel horen. Natuurlijk is het goed om na te denken over hoe je bidt. En het is een zegen als je met je hart mag bidden. Worden opgeroepen om aanhoudend te bidden. Maar dit zijn niet de redenen waarom wij verhoring verwachten. Wij verdienen echt geen verhoring op ons gebed. Eens hadden wij mensen vrije toegang tot God. Maar die vrije toegang, die hebben wij verloren door de zonde. Wij hebben geen rechten bij God. Alles wat God geeft is genade. En toch mogen wij verhoring op ons gebed verwachten. Waarom? Nou, daar geeft de Heer Jezus ons vanmiddag antwoord op. Het staat er heel nadrukkelijk in vers 9. En ik zeg u. Het zijn woorden van de Heer Jezus zelf die ons deze dingen belooft. En daarom mag ik me eraan vastklampen. Het staat er heel nadrukkelijk. En ik zeg u. De Heer Jezus staat er zelf voor in. Het is zijn belofte. Ik heb geen reden om verhoring te verwachten. Maar hij geeft mij reden om verhoring te verwachten. En ik zeg u. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. En als we verder lezen in vers 10, dan staat dat er nog een keer. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Het staat er dubbel. En dus het is echt iets wat we moeten onthouden. En daarom gaat het er in mijn gebed niet om of mijn gebed wel goed genoeg is. Want dat kan de reden van de verhoring nooit zijn. Ik word ook niet verhoord omdat ik mijn nood voldoende ervaar. Al moet ik mijn nood wel ervaren. Maar dat is niet de reden waarom ik verhoring verwacht. De weg die de Heer Jezus ons wijst is om ons toe te vertrouwen aan zijn belofte. Deze gelijkenis maakt dus duidelijk hoe de Heer Jezus wil dat wij over zijn Vader denken. Niet als een God bij wie je maar af moet wachten. Of hij wel iets met je gebeden moet. Of hij er iets mee doet. Of dat hij een God is die je vrij zou moeten laten. Of waar hij je wel horen wil. Nee, de Heer Jezus leert ons bidden. Als een kind. Voor wie het vanzelfsprekend is. Dat zijn Vader hem geeft wat het nodig heeft. Je zou het als aardse vader maar meemaken. Dat je een van je kinderen zich op een dag afvraagt of het 's avonds nog wel mee mag eten. Gemeente, het zou ons toch diep kwetsen als een van je kinderen je zo zou wantrouwen. Gemeente, zou het de hemelse vader dan niet kwetsen? Dat zijn kinderen niet met al hun zorgen bij hem durven komen. Want hij heeft meer liefde dan een aardse vader ooit zou kunnen hebben. Hoe wil de Heer Jezus dat wij over onze hemelse Vader denken? We zagen al dat Hij wil dat we Hem vertrouwen. Dat Hij graag wil geven. In de versen 11 en 12 maakt de Heer Jezus van een ander beeld gebruik om ons nog iets anders duidelijk te maken. Hij kijkt naar de discipelen en vraagt: welke vader onder u zal aan de zoon die hem om brood vraagt een steen geven? Of als hij hem om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of als hij hem ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Jongens en meisjes, als jullie thuis aan papa of mama een appel of een snoepje vragen en je krijgt iets van papa, dan verwacht je denk ik dat je dat kunt eten. En dat het niet iets heel gevaarlijk is. En dat is maar goed ook. Nu zegt de Heer Jezus, zo moet je dat met bidden ook doen. Je hoeft bij de Heer niet bang te zijn dat als je hem om iets goeds bidt, dat je in plaats daarvan iets slechts zou krijgen. Een aardse vader is een zondig mens, een kind van Adam. Maar ondanks dat hij zondig is, verwacht je toch van hem dat hij goed voor zijn kinderen zorgt. En terecht. Hoeveel te meer mogen wij van de hemelse Vader verwachten, die zonder zonde is, dat hij goede gaven geeft. Gemeente, hij heeft het goede met ons voor. En daarom mogen we van hem verwachten dat wat hij geeft, dat het goed is. Je hoeft bij de Heer niet bang te zijn dat als je hem om iets goeds bidt, dat hij je iets slechts zou geven. Gemeente, bidt u zo, met de verwachting dat God hoort, dat je van hem het goede krijgt. Of wordt u, wordt jou, wordt mij vanmiddag de spiegel voorgehouden? Waarom wij soms zo weinig bidden, opdat je zo snel klaar bent met bidden? Is wat ons gebedsleven laat zien niet vaak een teken dat wij dit eigenlijk helemaal niet geloven, dat God gebeden hoort? We bidden wel, maar we zouden stom verbaasd zijn als zou blijken dat God ons verhoort. We bidden wel, maar we vertrouwen God pas als we zelf de oplossing zien. Of we vergeten gewoon te bidden en we laten daarmee zien dat we eigenlijk nauwelijks geloven dat bidden zin heeft. Wat zegt u, wat zegt jouw gebedsleven over hoe jij naar God kijkt? Misschien vraag je je af wat je dan concreet kunt verwachten. Kan je nu zeggen dat als je ergens om bidt, je precies krijgt waar je om vraagt? Ik weet dat er christenen zijn die hier zonder meer ja op zeggen. Als je ergens om bidt en je gelooft echt dat het gebeurt, dan zal God precies geven wat je vraagt. En als het dan niet gebeurt, nou, dan zou dat heel goed kunnen komen omdat jij niet goed genoeg gelooft. En dat is dan ook het antwoord waarom veel gebeden onverhoord blijven. Blijkbaar hebben al die mensen niet goed genoeg geloofd. Gemeente, dit is niet een Bijbels antwoord. Want ik lees in de psalmen over kinderen van God die worstelen met God en klagen dat ze geen antwoord hebben. Mensen van wie ik niet zou durven zeggen dat hun geloof niet goed genoeg is. Maar van wie ik eerder zou moeten zeggen dat hun geloof juist daaruit blijkt. Dat terwijl ze, of dat ondanks dat ze de verhoring van hun gebed niet zien, dat ze toch God niet loslaten. Gemeente, wij sturen God niet met onze gebeden. En met onze gebeden kunnen wij God ook niet manipuleren. En gemeente, het zou kunnen dat velen van ons voorbeelden kunnen bedenken of met voorbeelden zitten van gebeden waarop ze geen verhoring hebben gezien. En waarvan ze misschien nog steeds niet begrijpen waarom. En toch houden we vast aan wat hier vanmiddag staat. Aan deze woorden van Jezus van vanmiddag. Namelijk dat als wij bidden, wij reden hebben om verhoring van ons gebed te verwachten. Omdat God het belooft. Wat belooft God? Dat gaan we zien in ons derde punt. Want de Heer Jezus leert ons bidden om alles wat wij nodig hebben. Maar wat belooft hij dan? Dat lezen we aan het slot van vers 13. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Misschien dat er iemand denkt, is dat het dan? De Heilige Geest. Mijn gemeente, een rijkere belofte hadden u, jij en ik vanmiddag niet kunnen krijgen. Want de Heilige Geest is precies wat u, jij en ik nodig hebben. We zien in het Lucas-evangelie iets van de rijkdom van het werk van Gods Geest. Let er maar eens op, als u dat nog eens zou lezen, in Lucas 1 en 2, hoe vaak de Heilige Geest genoemd wordt. We lezen in Lucas 1 dat de Heilige Geest Maria overschaduwt, zodat uit haar Gods Zoon geboren wordt. Lucas 1 vertelt dat Gods Geest Zacharias vervult en dat hij dan weer kan spreken. En dan zingt hij over Gods verlossing. We zien in Lucas 4 dat Gods Geest die Jezus vervult. Gods Geest. En als dat gebeurt, dan horen armen het evangelie. Er wordt aan gevangenen bevrijding, aan blinden genezing verkondigd. En we zien dat in het Lucas-evangelie, dat mensen die onder de macht van de duivel leefden, dat ze worden verlost. Mensen die eerst vijanden waren van God, gaan de Heer Jezus volgen. Dat is het werk van Gods Geest, die in onze tekst wordt beloofd aan hen die bidden. Hij verlost mensen van alles wat hen bij God vandaan houdt. En de gave van Gods Geest wil hij ook uitdelen, ook vanmiddag. De gave van Gods Geest is rijker dan waar wij maar om zouden kunnen bidden. Maar misschien vraag je je af wat het ontvangen van Gods Geest in je leven dan voor verschil zou kunnen maken. Nou, om dat te illustreren wil ik met u kijken naar drie voorbeelden uit de tweede helft van het Lucas-evangelie. Je moet in de eerste plaats denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon zit bij de varkens, nadat hij de erfenis van zijn vader heeft opgeëist, dat hij verkocht heeft, geld heeft en al het geld verbrast heeft in een leven met vrienden, vol met welvaart en met seks. En dat hij, terwijl hij bij de varkens zit, opeens gaat inzien hoe goed het leven bij zijn vader was. En dat hij ook nog naar zijn vader terugkeert. En kun je indenken, dat teruggaan is niet makkelijk. Want daarmee moet je erkennen dat de keuzes die je daarvoor gemaakt hebt, dat die niet kloppen, dat die niet goed waren. En wie is daar naartoe bereid? Maar deze jongen keert terug, omdat hij overtuigd is van de goedheid van zijn vader. En die overtuiging is typisch het werk van Gods Geest. Dat de Heere goed is en dat je naar hem terug kunt en dat je naar hem terug wilt. Je moet denken in de tweede plaats aan Zacchaeus, die als tollenaar, een belastinginner, ongetwijfeld gehecht was aan zijn bezit. Hij is nieuwsgierig naar Jezus en Jezus komt bij hem op bezoek. En opeens geeft hij een groot deel van zijn bezit weg. Zacchaeus zag in dat er andere dingen zijn die meer waarde hebben dan zijn bezit. En hij kan zijn bezit ook loslaten. En er komt bij hem ruimte voor dat wat werkelijk waarde heeft. Is dat niet het werk van Gods Geest? Dat je gaat inzien dat wat werkelijk waarde heeft. Ten slotte moet ik denken aan Petrus. Misschien er midden in de nacht. De haan kraait voor de derde keer. En drie keer heeft Petrus gezegd dat hij Jezus niet kent. En evangelist Lucas vertelt dat terwijl de haan nog kraait, Jezus zich omdraait en Petrus aankijkt. En op dat moment herinnert Petrus zich het woord van de Heere, dat hij tot hem gezegd had, dat eer de haan driemaal gekrijt zou hebben, hij hem driemaal zou verloochend hebben. Is dat niet het werk van Gods geest? Dat Jezus woorden op het juiste moment in Petrus herinnering komen? Is dat niet het werk van Gods geest? Dat de woorden van Jezus effect hebben bij Petrus? Petrus ging naar buiten en hij weende bitter. Hij had berouw over zijn zonde. En gemeente, in al deze drie voorbeelden maakt Gods geest werkelijk een verschil. Want vergelijk de jongste zoon uit de gelijkenis maar met de oudste zoon. De jongste zoon had oog voor de liefde van zijn vader en kwam in de feestzaal met zijn vader. Maar in die gelijkenis gaat de oudste zoon voorbij aan de liefde van zijn vader. En hij sluit zichzelf buiten de feestvreugde. Zacchaeus, kun je naast de rijke jongeling zetten, over wie Lucas ook vertelt. Die rijke jonge man, die naar Jezus komt, maar zijn bezit niet wil opgeven om Jezus te volgen. En die zo, op die manier, een hemelse schat laat liggen. Je kan Petrus vergelijken met Judas. Beide hebben gezondigd. Beide hebben ingezien hoe erg een zonde was. Maar bij Petrus leidt het tot berouw. Bij Judas slechts tot wanhoop. En gemeente, ik weet dat dit aangrijpende voorbeelden zijn. Want het betekent dat wij net zo vroom kunnen zijn als de oudste zoon uit de gelijkenis. En tegelijkertijd Gods liefde verwerpen. En ons daarmee buitensluiten uit de hemelse vreugde die komt. Dat onze rijkdom ons net zoals bij de rijke jongeling in de weg kan staan in het volgen van de Heer Jezus. In het gehoorzamen aan Hem. Zodat wij een hemelse schat mislopen. En het leven van Judas laat ons zien dat alleen schuldgevoelens ons geen verzoening brengen. En het evangelie van vanmiddag is dat het bij ons zo niet hoeft te gaan. Want God belooft zijn geest aan hen die tot hem bidden. En zij die deze gave hebben ontvangen, die hebben werkelijk alles. En ze kunnen zich misschien schamen voor hun verleden. Maar God belooft hen niet meer aan hun zonden te denken. Ze kunnen zich zorgen maken over hun toekomst, hun financiën en hun bezit. Maar de Heilige Geest richt hun blik op de Hemelse Vader, die zijn trouw bewijst door trouw te zorgen, zelfs voor kleine musjes. En het kan zijn dat ze de stem van de duivel en de stem van hun geweten horen, die hen aanklagen. Maar ze mogen weten dat ze voor Gods rechtbank zijn vrijgesproken. Misschien dat er hier mensen zijn die zich afvragen of die belofte wel voor hen is. Spreekt hier Jezus hier niet eigenlijk de hele tijd tegen zijn discipelen? Moet je niet eerst discipel zijn van Jezus om op deze belofte te kunnen pleiten? Nee, gemeente. Want in Matthäus 7 spreekt de Heer Jezus bijna dezelfde belofte uit in iets andere woorden. Terwijl hij tegenover een grote menigte staat. De discipelen worden aangesproken, dat klopt. Zij stelden de vraag. Maar dit antwoord van Jezus is ook aan ons gegeven. Opdat wij biddend tot deze God zouden gaan. Deze God die u, die jou, die mij roept. Als een vader. Omdat hij ons alles wil geven wat wij nodig hebben. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u met deze belofte tot ons kwam. Dat u gebeden hoort en dat u gebeden verhoort. Dat we met al onze zorgen, dat we met alles wat wij nodig hebben, tot u de toevlucht mogen nemen. Niet eens zozeer omdat wij dat nodig hebben, maar omdat u het ons belooft. Omdat u ons daartoe oproept. Dat in de eerste plaats. Heere, wij bidden van u. Wilt u zo met uw Heilige Geest in ons hart werken. In het hart van ieder van ons. Zodat we dat ook gaan doen. Dat we zullen bidden. En ons voor u buigen. U geloven. En in u vertrouwen. Heere, dat kunnen wij van onszelf niet. Want van onszelf geloven wij vaker de vader, de leugenen, de duivel, die ons vertelt dat u niet te vertrouwen bent. Dat u niet goed bent. Heere, wij bidden u. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En werp de troon van de Satan neer, ook in ons leven. Heere, leer het ons op u te vertrouwen. Te vertrouwen dat u gebeden hoort. Leer het ons zien dat wat werkelijk waarde heeft. Dat wat u wilt geven. De rijkdom die er is in uw belofte. Heere, dat hebben we nodig. Heere, en wat hebben we eigenlijk meer nodig? Dan dat we uw geest krijgen, uw geest ontvangen. We bidden u, laat uw geest ons leiden. Ook in de komende week. In de dingen die we deze hele week gaan doen. Heer, geeft u ons kracht, zin en wijsheid om onze taken op te pakken. Heer, geef dat we in alle dingen die we zullen doen, dat we afhankelijk zijn van u en van uw Heilige Geest. Dat we verlangen om uw wil te doen en ons leven daaraan vorm te geven. Dat we ernaar verlangen om u te volgen. Heer, werk in ons het verlangen als dat verlangen er nog niet is. Als we naar andere dingen verlangen, maar niet naar u. Heer, u bent de machtige en u wilt uw geest geven. We bidden u ook, wilt u dat geven? Als we wel naar u verlangd hebben, maar dat verlangen is zo ondergesneeuwd. Omdat er zoveel andere verlangens in de plaats komen. Heer, wijst u ons de weg en vormt u onze verlangens. Neemt u ons leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. We bidden u, wilt u met ons zijn deze week, wilt u ons bewaren. Ook in de dingen die we gaan doen. Wilt u geven dat we elkaar ook de volgende week als gemeente weer in goede gezondheid mogen zien. Heer, wilt u ons alles geven wat we nodig hebben. Heer, wij bidden u ook, of we danken u ook dat uw woord mocht klinken. En we bidden u, wilt u ons ook steeds leren bidden. Bidden tot een Vader die het goede met ons voor heeft. Dat we dat ook voor ogen zullen houden. En tegelijkertijd willen we ook speciaal bidden voor hen, voor wie zo'n voorbeeld juist heel moeilijk is. Omdat ze misschien een vader hadden of hebben die niet goed voor hen zorgt. Heer, wat kan het dan moeilijk zijn om u wel te vertrouwen? Voor hen in het bijzonder willen we bidden. Geef hen uw geest, zodat ze zullen inzien dat u wel te vertrouwen bent. Dat u juist te vertrouwen bent en dat ze bij u terecht kunnen. Heer, wij bidden u ook in de komende week voor de predikant die deze gemeente uit uw hand mag ontvangen. Als hij volgende week zijn intrede, als u het geeft, als hij dat zal mogen doen. Wilt u hem in de komende week al geven wat hij nodig heeft? Geef hem ook deze week al uw Heilige Geest. Als hij de preek voor volgende week voorbereidt, misschien al voorbereid heeft. En de taken die hij gaat oppakken in de voorbereidingen die hij doet. Heer, zegen hem. En wilt u hem tot een zegen stellen in deze gemeente? Samen met zijn vrouw en met zijn kinderen. Wilt u geven dat ze hier snel mogen wennen. Dat ze hier hun plekje mogen vinden. En dat ze zich door u gezegend mogen weten. Wilt u geven dat ook de gemeente als een biddende gemeenschap om hen heen mag staan. En dat hij ze mag leiden in het voetspoor van u, de goede herder. Heer, wilt u hem daarvoor alles geven wat nodig is. En wilt u ook geven dat ook volgende week de diensten ook goed mogen zijn. En dat hij en de gemeente nu mag weten en steeds mag weten dat u hem op deze plek gesteld hebt. Dat het uw wil is dat hij hier staat en dat hij wilt u geven dat hij uw woorden in deze gemeente mag verkondigen. En dat de zegen mag zijn dat u dat hem geeft. Heer, we bidden of u zo ons alles wilt geven in deze week. En we willen u bidden, wilt u onze gebeden horen. En we willen u afsluiten met het gebed dat u onszelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Psalm 103, de versen 1, 3 en 7. Over vers 7, over een vader die van zijn kinderen houdt. Maar veel meer dan een aardse vader van zijn kinderen kan houden. Is Gods ontferming, Gods mededogen, opteer op zijn zwakke kroost. Slaat hij zijn ogen op hen met ontfermende ogen. Veel meer heeft Israëls Heer dus ontferming dan een aardse vader ooit kan hebben. Wij zingen op Psalm 103, de versen 1, 3 en 7. Maar de Heer, eerst mag u de Heere dienen met uw gaven. En de Heere zegene u en uw gaven. Laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.